Test, test. Thank you. Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom iedereen hier in de Pauluskerk en ook u of jij die deze dienst nu of op een later tijdstip online meeluistert of meebeleeft. Vanavond gaat dominee Doedens uit Utrecht voor. Hartelijk welkom, dominee. Fijn dat u er bent. En de muzikale begeleiding op het orgel is in handen van de heer Rob van Esseveld. De collectedoeleinden zullen straks worden toegelicht door de diaken Wim Becker. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u hiervoor bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Lede. Volgende week zondag, 28 september, gaat in deze kerk om 10 uur dominee Vermeulen uit Utrecht voor en om 7 uur dominee De Bruin uit Bleiswijk. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als groet en bemoediging gebracht bij de heer Pitlo, wonend aan de Vreelust. En ook hebben we een kaart als bemoediging goed gestuurd naar de heer Tom Manhaven, wonend aan de Achterwillensweg. En naar mevrouw Gianne Versluis, wonend aan de Columbuslaan. Ik wens ons allen namens de kerkenraad een gezegende dienst die we beginnen met het zingen van ons intochtslied Psalm 84, vers 1 en 2.
Zullen we stil worden voor de Heer onze God. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade over u en vrede van God onze Vader, van zijn Zoon Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als begintekst heb ik een paar verzen uit 1 Johannes gekozen, hoofdstuk 3, de verzen 11 tot en met 17. Dit is wat u vanaf het begin hebt horen verkondigen, dat we elkaar moeten liefhebben en niet moeten doen zoals Kaïn, die voortkwam uit hem die het kwaad zelf is en zijn broer doodsloeg. En waarom sloeg hij hem dood? Omdat zijn eigen daden slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig. Wees niet verbaasd, broeders en zusters, als de wereld u haat. Wij weten dat we van de dood zijn overgegaan naar het leven, omdat we elkaar lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Ieder die zijn broeder of zuster haat, is een moordenaar en u weet dat een moordenaar het eeuwige leven niet blijvend in zich heeft. Wat liefde is, hebben we geleerd van hem die zijn leven voor ons gegeven heeft. Daarom horen ook wij ons leven te geven voor onze broeders en zusters. Hoe kan Gods liefde in iemand blijven die genoeg heeft om van te bestaan, maar zijn hart sluit voor een broeder of zuster die hij gebrek ziet lijden? Tot zover. Zullen we samen bidden. Heer, onze God, overgaan van de dood naar het leven. Dat is wat ons bezighoudt. Dat is wat over ons wordt gezegd, dat we dat hebben gedaan of dat we daarmee bezig zijn. In ieder geval, dat is waar we naar streven en wat ons hart heeft. En Jezus vertelde ons het geheim: liefhebben. Maar liefhebben is iets met andere mensen en iets met onszelf en iets met u kennen en de schepping eren. En dat klinkt meteen veel en moeilijk. Toch spreekt Jezus er niet op deze manier over. En evenmin denken wij in de kerk aan moeilijk en veel als wij elkaar broeders en zusters noemen en volhouden dat we een gemeenschap zijn. Het lijkt erop dat we vooral één ding nodig hebben en dat is de nabijheid van Jezus zelf en dus de gave van de Heilige Geest. Schenk ons die ook vanavond als we lezen uit de Bijbel en luisteren naar de uitleg, als we bij onszelf te rade gaan en ons geloof belijden. Voeg onze uiteenlopende gedachten en neigingen samen tot er een kloppend hart overblijft, een liefhebbend hart. En voeg ons als afzonderlijke mensen samen tot er een gemeente overblijft. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Zullen we samen zingen, lied 838, vers 1 en 4. Onze oudtestamentische lezing vanmiddag is uit Deuteronomium 24, de verzen 17 tot en met 22. En daarna zingen we lied 995. Deuteronomium 24 vanaf vers 17. Daar zegt Mozes namens God: U moet de rechten van vreemdelingen en wezen eerbiedigen. Van weduwen mag u het overkleed niet in pand nemen. Bedenk dat u zelf slaaf geweest bent in Egypte, totdat de Heer uw God u heeft bevrijd. Daarom gebied ik u zo te handelen. Wanneer u bij de graanoogst op de akker een schoof vergeet, mag u niet teruggaan om die op te halen. Laat hem achter voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. De Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. En wanneer u bij de olijvenoogst tegen de takken slaat, mag u achteraf niet nagaan of u alles wel hebt. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. En wanneer u bij de wijnoogst druiven plukt, mag u niet alles nog eens nalopen. De rest is voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Bedenk dat u zelf slaaf bent geweest in Egypte. Daarom gebied ik u zo te handelen. De nieuwtestamentische lezing van vanavond, moet ik zeggen, komt uit Lucas. Het evangelie naar Lucas, hoofdstuk 14, vers 1 en dan vers 7 tot en met 11. Nee, wat zeg ik? Tot en met 14. Dus vers 1 en dan vers 7 tot en met 14. En daarna zingen we lied 439, vers 1 en 3. En dan lees ik het ook nog eens uit de herziene Statenvertaling. En dat is omdat die wat letterlijker vertaalt. En straks hebben we het over het brood. Dat komt in de preek. En dat brood zit dan niet in de nieuwe Bijbelvertaling. Dat zit er natuurlijk wel in. Maar dan een beetje vermalen en zo, dat je het niet meer als brood herkent. Deze heeft het nog wel. En het gebeurde toen hij in het huis, en hij is Jezus, in het huis van een van de leiders van de Farizeeën gekomen was op een sabbat om brood te eten, dat zij scherp op hem letten. En dan komt er een zieke en die wordt door Jezus genezen, met wat discussie daaromheen, maar dat slaan we over. Vers 7. En hij sprak een gelijkenis tot de genodigden toen hij merkte hoe zij de ereplaatsen voor zichzelf uitkozen. Hij zei tegen hen: wanneer u door iemand op een bruiloft uitgenodigd bent, ga dan niet aanliggen op de ereplaats, opdat niet misschien iemand die voornamer is dan u door hem uitgenodigd is en hij die u en hem uitgenodigd heeft tegen u zal komen zeggen: geef hem die plaats. U zou dan tot uw schande de laatste plaats beginnen in te nemen. Maar wanneer u uitgenodigd bent, ga erheen en ga op de laatste plaats aanliggen, opdat als hij komt die u uitgenodigd heeft, hij tegen u zal zeggen: vriend, kom hoger op. Dan zal dat u tot eer zijn in de ogen van allen die met u aanliggen. Want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En hij zei ook tegen hem die hem uitgenodigd had, de gastheer dus: wanneer u een middag- of een avondmaaltijd houdt, roep dan niet uw vrienden, ook niet uw broers en niet uw familieleden of rijke buren, opdat ook zij niet u op hun beurt terugvragen en het u vergolden wordt. Wanneer u echter een feestmaaltijd gereed maakt, nodig dan armen, verminkten, kreupelen en blinden. En u zult zalig zijn, omdat zij niets hebben om u te vergelden, want het zal u vergolden worden in de opstanding van de rechtvaardigen. Tot zover deze schriftlezing. Zalig zij die het woord van God horen en het bewaren. Halleluja. Gemeente van onze Heer, als we zo net bij de evangelielezing nog hadden doorgelezen, dan hadden we gehoord hoe een van de aanwezigen bij die maaltijd, bij die fariseer thuis, op het voorafgaande reageert. Die zegt namelijk, of die roept uit: zalig wie brood eet in het koninkrijk van God. Dus na alles wat we gelezen hebben, gooit die persoon dat eruit. En nou kun je je afvragen, hoe komt die persoon er nou op om dat te zeggen dan? Brood eten in het koninkrijk van God. Nou ja, dat was niet per se datgene wat ze daar bij die fariseeën voorman aan het doen waren. Ze aten brood, dat klopt, althans in de herziene statenvertaling. En het was de dag des Heren, de Sabbat, dat klopt ook. En er waren voorname mensen bij elkaar, oké. Maar eten in het koninkrijk van God, dat is misschien een beetje een overstatement. Degene die deze uitspraak doet, die doet dan ook niet op de maaltijd die op dat moment zich aan het voltrekken is. Maar hij doelt op de maaltijd die onderwijl door Jezus wordt opgeroepen. Het echte Sabbatsmaal, als gasten hun plaats weten en de gastheer weet wat een gastheer betaamt. De werkelijkheid is dat ze daar in het huis van die fariseeën Sabbatsmaal spelen. Zoals wij dat ook vaak doen, Sabbat spelen, we noemen het waarschijnlijk niet meer zo, maar het is toch een beetje hetzelfde als je, hè, geniet ervan, dat is ongeveer natuurlijk de dagelijkse mantra bij alles. Nou, als je dan even laat gaan, dan, hè, je zit dan zo lekker bij elkaar, alsof alles koek en ei is. Iedereen is een goede groet, collega's, vrienden, familie, mooie mensen zeggen we dan. Goed gesprek, prima eten, fantastische bijeenkomst. Zo'n soort maaltijd, maar ondertussen hebben we het dan toch maar liever niet over gezeur en over onze zwaktes en over onze vragen en zoektochten. Ondertussen registreren we scherp hoe iedereen daar aan tafel zit, hoe iedereen in de groep ligt, vinden we toch wel belangrijk om te weten. Ondertussen is het vooral gezellig omdat we de deur achter ons dicht hebben getrokken en er heel veel mensen ook niet zijn. Degene die roept, zalig wie brood eet in het koninkrijk van God, die merkt dat Jezus aan die zogenaamde sabbatsmaaltijd de boel opschudt. Met zijn optreden trekt Jezus het niveau op tot er werkelijk sprake is van een goddelijke maaltijd. Allereerst herdefinieert hij de Sabbat. De Sabbat die ze daar beleven op die dag, dat is eigenlijk een voorbarige rustdag. Het is een rustdag terwijl er allerlei dingen nog scheef zijn in de wereld. Maar Jezus die herdefinieert de Sabbat om tot een dag om het goede te doen. Hij geneest een waterzuchtige man. We hebben dat niet gelezen zo net. Maar dat doet hij. En dan, terwijl ze daar zo relaxed aan tafel zitten, trekt Jezus via een gelijkenis, of een vergelijking eigenlijk. Een gelijkenis is wel een beetje een erg groot woord. Hij trekt de vergelijking met een bruiloft, waar met de tafelschikking niet kan worden gesjoemeld, zoals dat bij de fariseer thuis gebeurt. En hij eindigt dan met het zalig spreken van een gastheer die kan geven zonder te willen ontvangen. Ah, zegt een tafelgenoot dan tenslotte tegen Jezus, was het maar vast zo'n feest. Zalig zij die brood eten in het koninkrijk van God. Dus die maaltijd bij die fariseer is nog niet echt koninklijk. Jezus merkt er iets in op. Microagressie, vond dat een mooi woord. Ik las het laatst in filmrecensie. Ik dacht, dat woord wil ik onthouden. Ik begreep ook, er stond een uitleg bij. Onder microagressie wordt verstaan de kleine woorden en daden waarmee we ons handhaven in het gewone leven. Dus even je schrap zetten, even een been uitsteken als iemand te hard komt aanlopen. Eventjes die opmerking maken, even een blik of een grap waardoor de verhoudingen weer duidelijk zijn. Nou, dat is microagressie. Het haast onmerkbare duwen en trekken in onze gesprekken en in onze vergaderingen. Bij de fariseer lijkt het allemaal vroom en vredig, maar er zit spanning op de zaak. Jezus wordt beloerd, dat om te beginnen. En als zich een zieke meldt, dan wil de groep die het liefst opzij schuiven. Die gasten zelf, de gasten van de fariseer, zijn onzeker over hun positie. Ze zijn aan het steggelen over wie waar mag zitten. En de gastheer zelf is ook niet zeker van zijn gastheerschap. En als dat allemaal een beetje gaat gisten en gaat broeien en gaat werken, dan krijg je microagressie. Uit onze gewone omgang is dat niet weg te denken, dat gedoe. Als je in een groep niet de leiding hebt, bijvoorbeeld, mijn ervaring, dan moet dat dus even duidelijk worden wat dan wel je positie is. Ben je de grapjanus of ben je de ernstige figuur of ben je de weetal of ben je de gevoelige figuur die alles heel diep van binnen weet en voelt. Nou ja, en zo kiezen we onze plek in de pikorde en nou ja, dan kan het even misschien nog gezellig worden. En als je wel de leider bent in de groep, ja, dan moet je natuurlijk je gezag veiligstellen. Dan moet je een beetje kijken waar zitten de concurrenten en hoe doe ik dit vanmiddag of vanavond. Nou goed, microagressie. En wat Jezus nou doet daar aan tafel is die microagressie boven water halen. Hij wil die alledaagse maaltijd met een beetje zulke fariseeën en misschien zitten ze discipelen er ook nog bij. Hij wil die veranderen in brood eten in het koninkrijk van God. Zijn belangrijkste troef is dat hij met zichzelf komt. Terwijl zijn tafelgenoten hem argwanend gadeslaan, gooit hij zichzelf erin om boven het ellebogenwerk en het wij-zij denken uit te komen. Dat hij komt bij die fariseer is op zichzelf al een statement. Eerder heeft Lucas al duidelijk gemaakt dat de fariseeën gebeten zijn op Jezus. Maar hij komt toch. En dan neemt hij de vrijheid om iemand te genezen. En begint hij te praten in plaats van over mensen dingen, over de dingen van God. En zo woelt hij een beetje in de harten van die mensen die daar aan tafel zitten. En de meeste toehoorders die reageren, nou ja, als door een wesp gestoken, dat is misschien een beetje sterk gezegd, maar in ieder geval terughoudend. Behalve die ene met zijn uitroep, zalig zij die brood eten in het koninkrijk van God, die is overtuigd en die wil meedoen. Dus Jezus' komst is zijn belangrijkste troef, maar hij zegt ook iets. Iets over ergens te gast zijn en iets over gastheer zijn. En daar wilde ik het nou nog over hebben. Eerst over dat gast zijn. Wat dat met zich meebrengt. De gast zoekt zijn plaats en de plaats van de ander. Dat is misschien onvermijdelijk. Je komt ergens bij en dan denk je van ja, hoe zit het hier? Wat zijn de regels? Wie zijn de mensen? En Jezus' tafelgenoten zijn daar ook mee bezig. Die zoeken bliksemsnel een goede plek uit. Ik kan me voorstellen, niet te dicht bij de deur. Niet te dicht bij het personeel. Misschien voordelig dicht bij de maaltijd, zou ik doen. En bij de gastheer kan natuurlijk ook niet kwaad. En ter verheldering vergelijkt Jezus hun maaltijd met een bruiloftsmaal. Want daar ligt de problematiek duidelijker. Daar is de gastheer niet een opperfariseer die wat stafleden heeft uitgenodigd, maar een bruidegom die zijn vrienden heeft gevraagd. En die fariseeën die kennen hun baas wel ongeveer en andersom. Dus als ze daar een beetje aan het stoeltje verwisselen zijn of zoiets, dan kunnen ze, weten ze wel ongeveer wat ze kunnen maken. Maar hoe maak je uit welke plaats jij inneemt tussen de andere vrienden van de bruidegom, hè, op een bruiloftsfeest? Ken je die dan? Wie zijn dat? Bovendien komt op een bruiloftsfeest die bruidegom pas halverwege, tenminste op de bruiloften die in het evangelie worden verteld, komt die pas halverwege. En dan heb jij je plaats al gekozen en stel je voor dat je dan een plaats hebt ingenomen die eigenlijk voor een ander was bestemd. Dus met zijn verhaal over een bruiloft wil Jezus eigenlijk laten zien dat je met betrekking tot je eigenlijke waarde in het leven, je eigenlijke status aan tafel, en de tafel is natuurlijk ook het beeld van samenleving, dat je daarover eigenlijk, als het erop aankomt, in onzekerheid verkeert. Je bent een vriend van de bruidegom. Nou, dat is misschien al heel wat. Je bent in theologische termen gesteld een schepsel van God. Je hebt ergens een plek in het geheel. Daar ben je toe uitgenodigd. Maar waar baseer je nou op dat jij een beter schepsel bent dan een ander? Of dat jij meer uitgenodigd bent op de bruiloft dan een ander? Je denkt wel, dat gaat haast vanzelf, dat je het leuker doet dan veel anderen. Dat jij meer humor hebt bijvoorbeeld. Of dat jij beter het verschil kunt maken. Of als je wat stiller bent, wat verlegener, dan denk je dat jij tenminste dan wat eerlijker bent en wat bescheidener en minder opschepperig dan de anderen. Maar zou dat nou zijn wat die bruidegom interesseert op zijn bruiloft? Die leuke humor van jou? Of die mooie eigenschappen dat je eigenlijk je zo bescheiden opstelt? Nee, ik denk dat die bruidegom op zijn bruiloft natuurlijk eigenlijk alleen maar geïnteresseerd is in de bruid. En waar jij die bruidegom blij mee maakt, is dat je hem niet in verlegenheid brengt met je eigen ongemakkelijkheid, maar dat je meedoet met het feest. Dat is hoe je de bruidegom blij maakt. En daarom is nederig uitzien naar de bruidegom en je op hem en op het feest richten, de gepaste houding aan tafel, in het leven. En al het gepieker over jezelf en over de anderen en hoe dat dan met elkaar zich verhoudt, dat is eigenlijk buiten de orde. Dus door dat verhaal over die bruiloft te vertellen, maakt Jezus dat gesteggel aan tafel bij de fariseeën eigenlijk absurd. Tegenover de bruidegom en naast de bruid, stel je nou eens zo'n maaltijd voor, heb jij geen ereplaats. Jezus' boodschap gaat dieper dan, dus wees een beetje bescheiden. Bescheiden moet je zijn als je iets niet kunt of niet weet. Maar ook als je wel iets kunt of weet en dus eigenlijk helemaal geen reden hebt om bescheiden te zijn. Als je in de maatschappij een bepaalde positie bekleedt, moet je nog, en hoef je misschien niet bescheiden te zijn, maar wel nederig. Een burgemeester, zou je kunnen zeggen, heeft andere bevoegdheden dan een trambestuurder. En die dingen, die bevoegdheden moet hij ook uitoefenen en waarnemen. Maar als zo'n burgemeester dan denkt dat hij over zo'n trambestuurder heen kan lopen, dan betekent dat hij is vergeten dat ze samen vrienden van de bruidegom zijn. En dat de bruidegom er niet van houdt als de ene vriend de andere verdrinkt. Nou, dat was het ene wat Jezus tegen de microagressie aan het sabbatsmaal inbrengt. Verneder jezelf. Dan zul je groeien. Groeien in je nederigheid. Dan zul je met andere dingen bezig zijn en dat feest anders beleven. dan wanneer je daar alleen maar zit te kijken van wie zijn er nog meer en hoe kan ik het mijn feest maken. Als een vriend van de bruidegom zou je daar moeten gaan zitten, als een vriend. En eigenlijk is dat toch een prachtige status. Jezus' tweede uitspraak in onze tekst is gericht tot de gastheer. Ook tegenover hem stapt hij over van het sabbatsmaal dat ze daar samen hebben, naar het aanrichten van een maaltijd in het algemeen. Hij zegt, als je je opstelt als gastgever, als leider, als iemand die het initiatief heeft bij een feest, dan, als je iets wilt doen voor anderen, als je ze voor wilt gaan, bij elkaar wilt halen, dan moet je niet je voorkeuren volgen en je eigen familie of je vrienden uitnodigen. Je kunt het wel doen, maar dan geef je niet, dan ben je niet eigenlijk de gastheer, want je krijgt het immers terugbetaald. Ja, dat is geen liefde, dat is niet geven, dat is economie. Nodig bedelaars, gebrekkigen, lammen en blinden uit, zegt Jezus. Die kunnen niets teruggeven. En dat is pas gastvrijheid. Dan ben je een leider, dat is rechtvaardigheid. Dat wordt opgemerkt in de hemel, waar de goddelijke bruidegom er precies dezelfde principes op nahoudt. Als gastheer kun je onzeker zijn of je initiatief wel wordt gewaardeerd en je maaltijd wel aanslaat. Net zoals je als gast onzeker kunt zijn over of ze je wel zien staan op zo'n feest. En de gastheer kiest dan vaak voor mensen met wie hij geen risico loopt. Net zoals de gast voor zichzelf een goede plaats claimt. En Jezus zegt, dat is dus geen liefde. Dat is niet de sfeer van de Sabbat. Dat is niet kom het Koninkrijk van God. Dat is een vorm van agressie. En in eigen persoon en door wat hij zegt, roept hij een ander soort maaltijd in gedachten. Het brood eten in het Rijk van God. Het merendeel van die tafelgenoten van hem denkt, die is gek. Maar er is er één die reageert, dat moet zalig zijn. Brood eten in het Koninkrijk van God. Hoe zijn wij nou die ene? Is natuurlijk de vraag voor ons. Of toch die anderen die zeggen, dag, dat is iets leuk voor de theologie of de kerk waar niemand komt. Maar toch niet echt voor het gewone leven. Nu zouden we misschien nog wel wat concreter willen worden over deze zaken. Maar hoe concreet kun je worden zonder de zaak te versimpelen? Het gaat Jezus om iets fundamentelers dan bescheiden zijn of gastvrij zijn. Dat zijn geen verkeerde dingen, maar het is nog te beperkt. Bescheiden zijn, dat kun je ook eigenlijk heel strategisch doen. En gastvrij zijn, idem dito. Het gaat Jezus natuurlijk om liefde. Dat je de microagressie stopt door jezelf op gelijk niveau met de anderen te plaatsen en de voorkeursliefde te laten varen. En daarom doet hij dat gedachte-experiment van de bruiloft. Stel dat je bij God aan tafel zit of stel dat je een goddelijke maaltijd wilt aanrichten, wat doe je dan? Nou, dan stel je je nederig op in het nemen en koninklijk in het geven. Nederig omdat je bewust bent dat er velen zijn genodigd en dat het feest de bruidegom en de bruid betreft en niet in eerste instantie de vrienden. En koninklijk stel je je op omdat je jezelf niet wil beschermen, maar je wilt geven aan wie maar wil. Die invulling van de rol van gast en van gastheer leer je aan de maaltijd van Gods Koninkrijk. Of als je dat doet, als je zo in het leven staat, dan komt die maaltijd eraan. Toepassen van het geleerde kun je bijna ieder moment. Want de microagressie, ik hoop dat dat een beetje over het voetlicht is gekomen zo net. Die microagressie die is natuurlijk altijd aanwezig. telkens wil je jezelf redden en beveiligen en even, nou ja, inderdaad in veiligheid brengen. Telkens vergeet je de bruiloft. Er zijn dus genoeg gelegenheden om nederigheid te oefenen. Bijvoorbeeld als een schotel met gebakjes voorbij komt. Dit keer geen metafoor, maar gewoon een verjaardagsscène. Meteen alle problemen rond jezelf en de ander op tafel. Of in een gesprek waarin anderen het hoogste woord voeren en jij er blijkbaar voor niets bij zit. Wat ga je dan doen? Een beetje rommelen, op je telefoon zitten. Of ga je toch op een of andere manier inmengen of volg je het gesprek? Of als je in een volle bus of trein stapt en er zijn nog een paar plaatsen open, wat doe je dan? Dus dat is nederig zijn en dat oefenen. Royaal zijn, koninklijk zijn, kun je oefenen als je zelf iets gaat ondernemen. Een feest of zo. Of als je kunt kiezen naast wie je gaat zitten op een avond van de gemeente of in de klas. Of met wie je gaat praten tijdens een receptie. En hoe lang je dat volhoudt met één iemand. Of als je tijd en geld hebt om ergens aan te besteden, doe je dat dan om jezelf te plezieren of doe je dat dan om iets aan anderen te geven? Nou, zo kun je oefenen en het ook wat praktisch maken. Maar wie overtuigt me nou dat ik die dingen ook echt moet doen? Dat het ook echt iets is voor ons. Wie maakt dat gedachte-experiment van de maaltijd van God meer is dan alleen maar een experiment? Wie zegt me dat niet de microagressie aan het langste eind trekt, maar de liefde? Nou, dat hebt u niet van mij en ook niet van iemand anders. Zelfs niet van een wijze man die in het jaar 33 een paar farizeeën op hun plaats zet. Dat deze dingen ons absoluut aangaan, dat we absoluut opgeroepen worden om die microagressie de voet dwars te zetten, dat komt doordat die wijze man de dingen met zijn eigen vlees en bloed heeft bezegeld. Hij bracht Gods maaltijd op aarde. Hij bracht de liefde in praktijk. Hij betrok ons in het nederig en koninklijk zijn door ons nederig en koninklijk zichzelf te geven. En daarom staan wij ervoor. Voor een taak die niet gemakkelijk is, maar een taak die ons wel vrij zal maken. Want nederig en koninklijk zijn is liefhebben. En liefhebben is, dat zei in Johannes al, liefhebben is leven. En daarom kunnen we niet anders dan instemmen met wat die ene getuige uit het evangelie zegt. Althans, net het stukje dat we niet hebben gelezen, zul je net zien. Zalig wie brood eet in het koninkrijk van God. Amen. Ik wil u voorstellen om gezamenlijk ons geloof te belijden en dat te doen door het zingen van de geloofsbelijdenis. En dat doen we, voor zover u daaraan meedoet, staande. Thank you. Zullen we samen danken en voorbeden doen. En dan tijd nemen voor stilgebed. En daarmee het gebed besluiten. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel. U richt op uw berg een maaltijd aan. En zoals u maaltijd houdt, zo zouden wij uw gasten het op onze beurt willen doen. Wij danken u dat u ons uitnodigt door uw zoon, de bruidegom. Hij maakt ons hart wijd en onze handen open en ons ego klein en zo vinden we onze plek aan tafel. Wij danken u voor zover wij ons daar op onze plaats weten. Soms is het maar een vaag besef, maar af en toe is het gelukkig ook duidelijk. Daar horen wij, zo zijn wij. U zorgt voor ons en wij zijn nederig en royaal. Toch roepen wij u ook aan vanavond in verlegenheid. Want er is zoveel waarin deze wereld verschilt van uw koninkrijk. We noemen ziekte en verdriet, moedwil en misverstand, haat en onverschilligheid, oorlog en onderdrukking, pijn en egoïsme. We bidden voor alle mensen die iets beters hadden verwacht van het leven, van de liefde, van hun familie, van de kerk, van zichzelf. Dat ze niet in hun teleurstelling blijven steken, maar uw tafel weten te vinden. Wij bidden voor alle mensen die moe zijn. Moe van wat ze hebben meegemaakt. Moe van wat ze anderen hebben zien meemaken. Moe van alsmaar naar lichtpuntjes en oplossingen zoeken. Ontvang ook hen aan uw tafel. We bidden voor mensen die getuigen zijn van de laatste fase van het leven, bij henzelf of bij anderen. Versterk het geloof in hen en neem alles weg wat hen van u afhoudt. We bidden voor de kerk, dat het koninkrijk van God altijd in haar gedachten is. Dat ze altijd wel een feest wil aanrichten waarop mensen hun plaats kennen en iedereen welkom is. Breng Jezus onder ons tot leven en maak ons door hem nederig en koninklijk. Heer, zo bidden wij zo'n paar hartekreten gezamenlijk. Hoor ons nu wij in stilte onze persoonlijke vragen of dingen van dankbaarheid daaraan toevoegen. Hoor ons bidden in Jezus' naam. Amen. Dan bent u nu in de gelegenheid om uw gaven te geven, maar waarvoor dat is, dat zal even worden toegelicht.
Goedenavond, gemeente. Er wordt vandaag gecollecteerd voor de diaconie en voor het pastoraat een eredienst. De diaconale collecte is bestemd voor het jeugddiaconaat. Het jeugddiaconaat wil jongeren bewust maken van de roeping om diaconaal bezig te zijn in het dagelijks leven. Dit is geïntegreerd in het jeugdwerk in de verschillende wijkgemeenten en gebeurt onder andere door middel van acties in de 40-dagen tijd, vrijwilligersactiviteiten via Stichting Presents, acties voor een goed doel of diaconale werkvakanties. De collecte voor pastoraat en eredienst is bedoeld voor onder andere het onderhoud van onze kerken, pastorieën, het verzorgen van de kerkdiensten en activiteiten voor jong en oud. Uw gaven dragen bij aan het voortbestaan en de groei van onze Goudse gemeente. Denkt u ook aan de melkbussen voor het werelddiaconaat en de zendingsbusjes. U kunt digitaal geven via de Pauluskerk-app of door gebruik te maken van het kaartje in de bank. Wilt u fysiek geven, dan kan dat straks aan de uitgang. De zak is bestemd voor de diaconie en de schaal voor het kerkleer. Alle inzamelingen worden van harte bij u aanbevolen.
Thank you.
Laten we dan van hier gaan, deze week in, als mensen die gedragen worden door Gods woord en ook door zijn zegen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.